Goedemorgen gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Helaas heeft broeder Arjen van Elst, de ochtendse steeg 26, voor zijn benoeming in het ambt van diaken bedankt. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Ik noem nu het 11e vers van Psalm 22. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden donderdag op de leeftijd van 86 jaar in het hospice te Tiel is overleden de heer Frederik Dirk Staal, gewoond hebbend Liniestraat 4. Er is gelegenheid tot condoleren aanstaande woensdagmiddag van 1:30 tot 2:00 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats. En de rouwdienst die zal aansluitend worden gehouden om 2:15 in het rouwcentrum, waarna om ongeveer 3:00 de begrafenis zal plaatsvinden. We willen deze bedroefde familie in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. In verband hiermee willen we ook zingen, en wel van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, vers 19. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 109 en daarvan de versen 1, 2 en 13. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. Ze omringden mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboorden. En ook vers 13, uw gunst is groot. Ze is bestendig, verlos me dan, ik ben ellendig. 1, 2 en 13 van Psalm 109. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus willen we zingen op toonhoogte 104. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend, want u hield van mij. Ik zal van u houden in leven en dood. En als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor u in uw heiligdom. Op toonhoogte 104. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat is uw liefde wonderlijk. Wat is uw liefde verregaand. Wat is uw liefde bodemloos. Het vindt zijn oorsprong in u en we kunnen het eigenlijk niet napluizen. Zo lief dat u de wereld hebt gehad. U gaf uw zoon over. We zongen er net van. Opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. We danken u, Heere God, dat u ons dat telkens weer te binnen wilt brengen door middel van uw woord. Ons dat voor ogen wil stellen wanneer we lezen in de Bijbel. En we danken u dat dat zwart op wit geschreven staat, omdat u het hebt laten opschrijven. De woorden uit de mond van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, waarvoor hij komen moest en gaan moest aan een kruis en in een graf. Heere God, het was vanwege het feit dat wij zulke spelbrekers zijn, die de spelregels, uw 10 woorden, de 10 geboden, niet opvolgen, niet in de vingers hebben, het hart niet hebben. O God, we belijden het u, dat ons overtreden u ertoe moest doen besluiten om zo ver te gaan dat u uw eigen kind opofferde. Verregaand en onbegrijpelijk. Wat een liefde. We worden er stil van. Heere God, geef dan dat we ook schuilen bij hem. En bij dat kruis. En al ons hebben en houden daar brengen. Waar de nood, nee, geen deugd wordt, maar genade. Waar onze dood leven wordt. We brengen het daar voor uw aangezicht, waar uw hart klopt en waar we het mogen opmerken dat u die God bent die doorgaat. Dat mogen we ook vanmorgen weer ontdekken. Help ons, o God, om en thuis en hier in de kerk te luisteren en op te horen van uw beste bedoelingen met ons. Ondanks het feit dat Jezus Christus moest lijden en sterven. En dat daarin juist ontdekt mag worden wie hij is en blijft in eeuwigheid als overwinnaar. Leid ons zo in luisteren en spreken, in zingen en in orgelspel. En dat we u bedoelen, de God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Hoor ons, o God, niet om iets in ons, maar uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden bidden we het in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit het evangelie, zoals Marcus dat heeft opgeschreven. In het 11e hoofdstuk beginnen we te lezen vanaf vers 27. En dan lezen we door in het 12e hoofdstuk tot en met vers 13. Marcus 11 vanaf vers 27 tot en met Marcus 12 vers 13. En in Marcus 11 vanaf vers 27, daar staat geschreven: en ze kwamen weer in Jeruzalem. En toen hij in de tempel rondliep, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar hem toe. En zeiden tegen hem: met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: ik zal u ook één vraag stellen. Antwoord mij ook. En dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En ze overlegden met elkaar en zeiden: als we zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen uit de mensen, dan hebben wij bevreesd te zijn voor het volk, want alle hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was. En ze antwoordden en zeiden tegen Jezus: we weten het niet. En Jezus antwoordde hun: dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. En hij begon tot hen te spreken in gelijkenis. Iemand plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan de landbouwers en ging naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Maar zij grepen en sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde weer een andere slaaf naar hen toe en die stenigde ze. En ze verwonden hem aan het hoofd en stuurden hem weg nadat hij schandelijk behandeld was. En weer stuurde hij een andere en die doodde ze. En vele anderen van wie zij sommigen sloegen en sommigen doodden. Toen hij dan nog één zoon had die hem lief was, heeft hij ook die als laatste naar hen toegestuurd. En hij zei: voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar die landbouwers zeiden tegen elkaar: dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En ze grepen en doodden hem en wierpen hem weg buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer van de wijngaard doen? Hij zal zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte. Want ze begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En ze verlieten hem en gingen weg. En ze stuurden enige van de Farizeeën en van de Herodianen naar hem toe om hem op een woord te vangen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil vanmorgen in de preek bij wat we zojuist hebben gelezen. En in het bijzonder waar het in vers 12, Markus 12, vers 12... op uitloopt en ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, want ze begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had en ze verlieten hem en gingen weg. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen en wel uit Psalm 119, de versen 53, 54 en 55. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Ik ben op het diepst verdruk, ai, schenk me Heer vernieuwde kracht. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. 53, 54 en 55 van Psalm 119. Gemeente des Heren, het is wat met die ouderlingen en met die overpriesters en met die schriftgeleerden. Vandaag komen we ze alweer tegen, terwijl Jezus onderweg is naar zijn sterven. Maar ieder is zo onderweg op zijn eigen manier. 2 weken terug hebben we stilgestaan bij de eerste aankondiging van het lijden die door Jezus werd gedaan. En u weet nog wat hij zei, we kwamen hem tegen in Marcus 8, vers 31... dat Jezus zijn discipelen begon te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden, verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood, en na 3 dagen weer opstaan. Nou, en daarna hebben we gelezen dat Petrus dat niet zo'n goed plan vond en dat hij Jezus bestraft. En dat was daar toen de eerste keer dat in het evangelie van Marcus deze 3 partijen in 1 adem worden genoemd. Oudsten, overpriesters, schriftgeleerden. En de 2e keer dat we ze tegenkomen, dat is hier in het gedeelte dat we vanmorgen samen hebben gelezen. Alle 3 zijn ze ook daar weer op een rijtje gezet. Hoofdstuk 11, vers 27. Jezus en zijn discipelen die komen daar in Jeruzalem. En toen hij daar in de tempel rondliep, komen die overpriesters, schriftgeleerden en oudsten naar hem toe. En waar zijn ze op uit? Nou, dat weten we van 2 weken terug. Op zijn lijden, op dat hij verworpen wordt, op zijn dood. Dat had Jezus aangekondigd. En als je dan deze 3 groeperingen ineens daar in hoofdstuk 11 weer tevoorschijn ziet komen, dan denk je bij jezelf en je schrikt en je vraagt het je af, gaat het dan nu gebeuren? En heb je gezien hoe ze dat aanpakken? Ze stappen op Jezus af en ze vragen naar zijn legitimatie. Weet je wat dat is, jongens? Aanstaande woensdag, dan mogen we gaan stemmen voor de gemeenteraad. En dan wordt er gevraagd aan de mensen die gaan stemmen of ze zich kunnen legitimeren. Hebt u een legitimatiebewijs? En dan wordt er eigenlijk gevraagd, bent u wel diegene die op die stempas staat? Wie ben je eigenlijk? Nou, dan kun je je rijbewijs laten zien, of je paspoort, of je ID-kaart. En dan is het bewijs geleverd dat je bent wie je zegt dat je bent. Makkelijk zat. Nou, zo willen ze eigenlijk van Jezus ook weten wie hij is en waarom hij al deze dingen die hij doet gedaan heeft. Maar voordat Jezus zich legitimeert en zegt wie hij is, zegt hij, ik stel jullie 1 vraag. Want Jezus wil weten waarom ze nu zo werkelijk met hem bewogen zijn. En wat ze nu werkelijk van hem willen en moeten. En wat ze nu toch bij hem doen en wat ze toch zoeken bij hem. Ja, dat is ook een vraag. Wat wil je bij Jezus? Wat zoek je bij Jezus? Stel jezelf die vraag maar. Wil je hulp? Wil je heil? Of wil je hem ombrengen? Van de hand doen, zeg het maar. Ja, dan zijn wij dus aan de beurt, hè, om te zeggen wat wij bij Jezus moeten en wat wij van Jezus moeten. Dat is best een lastige vraag. Dan ben ik aan de beurt. Jezus die stelt hier een vraag over Johannes de Doper. En de doop die hij bedient. En die overpriesters en oudsten en schriftgeleerden die voelen wel aan, ja, welk antwoord we ook geven, het brengt ons altijd in moeilijkheden. Welk antwoord we ook geven, er zit altijd weer een vervolg aan vast. Want eigenlijk mogen ze Johannes de Doper niet. Maar ja, dat zeg je niet. Nee, het zou wel eerlijk zijn natuurlijk als je dat open en eerlijk zou zeggen. En weet je wat dan de oplossing is? Wanneer je niet openlijk ergens vooruit durft te komen, dan zeg je heel beleefd, wij weten het niet. Dan ben je ook vandaag de dag het snelste klaar. Alleen, wij hebben dat erg verkort en we zeggen gewoon, ik weet niet. Ik weet niet. Het is voor heel veel mensen erg moeilijk om echt eerlijk te zijn. Om openlijk, om vrij uit te spreken. Dat waren we al eerder tegengekomen, ook in datzelfde Markus 8, waar Petrus probeert om een onder onsje met Jezus te hebben. En niet openlijk komt hij ervoor uit wat hij ervan vindt dat Jezus dit gezegd heeft. Achteraf wordt daar iemand apart genomen en bestraft. Of achteraf wordt er iets bedisseld. Ja, dan durf je. Als het niet openlijk kan, nou dan durf je dus niet. Maar ondertussen kan de boel dan aardig gaan gisten. En als Jezus je nu recht op de man, recht op de vrouw afvraagt, ja, kun je daar nog aankomen met, ik weet niet. Want wat wil je daar dan mee zeggen met je schouders op te halen en te zeggen, ik weet niet. Eigenlijk wil je je dan van Jezus afmaken. Of eigenlijk wil je misschien Jezus wel afmaken. En in feite is het hier in Markus 12 dan ook niet begonnen om Jezus legitimatie, maar om Jezus liquidatie. Een afrekening in het criminele circuit, zouden we vandaag de dag zeggen. Alleen het wordt hier dan een afrekening in het godsdienstige circuit. Onder het mom van godsdienst. Hun godsdienst. En daar past Jezus niet in. Want hij stoort alleen maar. Hij is lastig. En dat kun je niet hebben. En dat moet je niet hebben. Dus weg met hem. Weet je hoe erg dat is? Voor de buitenwereld en voor de buitenwacht. Dan ga je voor dezelfde zaak. Voor God en voor zijn woord. Maar intern, misschien wel in je stemhokje, waar is John begonnen? Om je eigen ding? Zo zeggen we dat tegenwoordig. Heel neutraal, je eigen ding. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. En de rest is niet mijn ding. Maar dan moet je je toch maar eens afvragen. Wie en wat heb je nou werkelijk nodig? En wie en wat heb je nou werkelijk op het oog? En door je van Jezus maar af te maken en de openlijke ontmoeting met hem aan te gaan, niet aan te gaan, vlucht je. Ik weet niet. En daardoor laat je merken dat je niet op dezelfde golflengte zit. Maar eerder op de lijn van zelfhandhaving en het zelf doen en het zelf graag in het middelpunt willen staan. Wij laten ons niet kennen, wij geven ons niet bloot, ik weet niet. Wij blijven onszelf, wij leiden onszelf. Jezus, u moet zich legitimeren en anders elimineren we u. Maar met dat antwoord wat de overpriesters en de oudsten en de schriftgeleerden zeggen en eigenlijk in de onwetendheid vluchten, laat Jezus zich niet uit het veld slaan. Hij probeert hun op hun eigen terrein, op hun godsdienstige terrein, een spiegel voor te houden. In de hoop dat dat werkt, wanneer je in de spiegel kijkt. Hij vertelt die prachtige gelijkenis over die wijngaard die er schitterend bij ligt. Alles is gereed en wacht op de vruchten. Er zit een omheining omheen, zodat de inbrekers hun slag niet kunnen slaan. Er is een persbak in uitgehouden met het oog op de oogst. Ze verwachten er nogal wat van. Er is een uitkijktoren om te kijken of er gevaar van links of rechts dreigt. Mooi hoe Jezus dat vertelt. Want die gelijkenis die hij daar vertelt, die komt niet uit de lucht vallen. Die stond al eerder opgeschreven in de Bijbel. U kunt hem terugvinden in Jesaja 5. En dan begint hij alleen net even iets anders. Dan zegt God, ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Al zo lief heeft God de wereld. Zingt daar al in Jesaja 5. Nou, dan gaat het daar verder. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. En in het midden ervan bouwde hij een toren. Hij hakte er een perskuip uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende druiven voort. Oei, en dan gaat het mis. Dan stopt Jezus ook met verder bij Jesaja 5 aan te haken. Dan loopt zijn gelijkenis zeg maar niet meer parallel met Jesaja 5. Dan komt er een wissel. Dan loopt het allemaal uit de rails. Jezus vertelt verder op een totaal ander spoor. Jesaja wordt losgelaten. De zaak die wordt verhuurd, de eigenaar gaat naar het buitenland en vanuit het buitenland is de baas na verloop van tijd wel benieuwd naar de oogst. Wat het seizoen heeft opgeleverd. En daarom wordt er een slaaf naartoe gestuurd. Alleen die man die komt met lege handen terug. Zijn missie is niet geslaagd. Hij is de wijngaard uitgeslagen. Een andere slaaf die ondergaat een erger lot, die wordt gestenigd, die wordt verwond. En ook die komt met lege handen bij zijn baas aan. En nog weer een andere slaaf, die komt niet eens meer thuis, die wordt gedood. En zo gebeurt dat bij herhaling. En op het laatst stuurt dan die eigenaar zijn ene zoon. En voor hem zullen ze wel ontzag hebben, denkt hij. Maar de huurders die zeggen tegen elkaar, dit is de erfgenaam. Als we hem nou doden, dan zijn we van het gezeur af. De erfenis is dan voor ons. En zo gezegd, zo gedaan. En aan het eind van zijn verhaal, die gelijkenis, stelt Jezus dan de vraag, wat zal nu die heer van de wijngaard gaan doen? Hij komt zelf. En hij brengt die landbouwers om. En de wijngaard die wordt aan anderen gegeven. En daarna haalt Jezus nog een enkel vers uit Psalm 118 aan. We lazen daar ook een stukje van op de biddag. Feestlied van verlossing. Over de steen die de bouwers verworpen hebben, afgedankt. Maar die ondertussen wel fundamenteel tot een hoeksteen gemaakt is. Dat heeft God gedaan. Wonderlijk in onze ogen. Ik denk dat het goed is om te zien hoe Jezus dat nu deed. Hij vertelde een verhaal. En als je het zo leest, dan is dat spannend. Want wat gaat er gebeuren? Maar wacht even, hij vertelde het tegen die overpriesters, oudsten en schriftgeleerden. Het moest een spiegel zijn, zo zei ik. Het moest hen laten zien wie ze waren. Ze kijken niet in een etalage en kunnen zich vergapen aan al het moois of het minder moois, maar ze kijken in een spiegel. Ontdekkend. Als je zo'n verhaal leest, hoort, als in de spiegel kijkt, dan moet je leven toch uit de rails lopen, denk ik zo. En dan kun je maar niet doorgaan in de cadans van elke dag, van je eigen route. Zo'n verhaal, als je dat gezegd krijgt, dat zet je toch stil en het stelt je de vraag, je hoogst persoonlijk, Waar ben ik mee bezig? Zo'n verhaal is geen verhaal voor het slapen gaan. Het grijpt je aan. Als het goed is. En de kern van het verhaal die Jezus er dan nog even aan toevoegt, uit Psalm 118. Dat is een ijzersterk woord. Het lijkt er totaal niet mee te maken te hebben. Want het ging toch over een wijngaard. Nee, het gaat Jezus om de Bijbel. Om Jesaja 5 en om Psalm 118. Kan dat vandaag de dag trouwens ook nog, dat je bij de mensen aankomt met de Bijbel. Niet alleen bij de rand kerkelijk hoor, maar gewoon ook onder ons, bij ons. Bij jou, bij u, bij elkaar, in de gemeente. En met wat de Bijbel zegt, dat het als het ware als een spiegel je wordt voorgehouden. Zo deed Jezus dat, hè? Jesaja 5, Psalm 118. Tegenover die overpriesters, oudsten en schriftgeleerden, alstublieft. Of loop je daarvoor weg? Trekken we onze schouders op en zeggen, ja, ik weet ook niet hoor. Stom verbaasd misschien wel. Ben ik dat? En daarom, omdat ze dat in de spiegel kijken, in de confrontatie met het woord is dat, omdat ze dat niet aankunnen, gaan ze hun handen gebruiken. Ja, dat ligt voor de hand, hè? Als je het niet met woorden kunt, als je het niet kunt zeggen, of als je vlucht in het, ik weet niet, en je wilt toch winnen, dan komt de lichaamstaal, die komt los. We bijten op onze onderlip. We ballen onze vuisten. We komen in het geweer. En zo staat het er ook in dat 12e vers van Marcus 12. Ze zoeken, ze proberen. Ze denken, nu is het moment. Want dit gaat ons te ver als Jezus ons zo in de spiegel laat kijken. En laat zien wie wij eigenlijk zijn. Dan breekt daar een agressieve manier van reageren door. Eigenlijk op dezelfde manier zoals Jezus al in die gelijkenis had laten doorschemeren. In dat spiegelverhaal. Maar blijkbaar willen ze dat niet horen, willen ze dat niet zien, willen ze dat niet ontdekken. De spiegel die helpt hen niet. Ze luisteren niet, ze leren niet. Ach, dat spiegelen, dat gaat best wel goed, hè? Zolang het is van spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er het mooiste in het hele land? En dan maar hopen dat ik word aangewezen. Maar als die spiegel jou, mij, ons aanwijst als overtreders, als mensen die de wijngaard uitbuiten, als mensen die Jezus Christus oneer aandoen, als mensen die Jezus Christus van de hand willen doen, niet nodig hebben, of het liefst voor achter de hand willen bewaren, ja, dan worden we boos. Je hart klopt sneller. Je verhardt, je verkilt. Je geeft je niet zomaar gewonnen. Maar ja, wat doe je dan? Waar ben je dan mee bezig? Als dat je leven is, hè? En je komt in het geweer tegen Jezus Christus, wanneer Hij zijn woordje voorhoudt, om je in de spiegel te laten kijken en om je wegwijs te maken, de goede kant op. Als Jezus niet meer mag, wat ben je dan mee bezig? Als ik hem agressief aan de hand wil doen, dan ben je toch blind? En doof. Lijkt nergens op. Dan kun je nog zo godsdienstig zijn, hè? En nog zo bezig met jouw ding. Maar al onze constructies en al die constructies van overpriesters, schriftgeleerden en fariseeën, die storten in elkaar als die hoeksteen er niet bij is, eronder ligt, als die ontbreekt. En dat geldt niet alleen van 2000 jaar terug toen Jezus deze gelijkenis vertelde, maar ook vandaag de dag nog. Als die hoeksteen Jezus Christus en zijn volbrachte werk er niet is in je leven, dan valt het in duigen, in elkaar en uit elkaar. En wij maar denken, we hebben het zo goed. En we vinden het wel goed. En wij hebben zo onze manieren. Ja, maar luister je echt naar de Bijbel? Hier in Jesaja 5 en Psalm 118. Jezus bereikt deze mensen op hun eigen werkterrein. Bij hun eigen ding waar ze mee bezig zijn. En zij maar vluchten keer op keer in het kweni. Erg, hè? Als Jezus op deze manier wordt afgewezen. Als we Jezus wel... We kunnen hem wel. Als je in Jezus niks anders ziet dan een inbreker in je leven, in je bestaan, in je heilige gedoe. Mag hij? Mag hij me de spiegel voorhouden om me te laten zien hoe ik bezig ben en waarmee ik bezig ben? En mag hij tegelijkertijd ook laten zien en laten horen waar het hem om begonnen is? Daar gaat het om, ook in onze dagen. Niet ons ding, maar het zijne. Jezus Christus die de oogst komt binnenhalen. Maar dat je probeert om je van hem te ontdoen. Van de hand te doen. Maar nu nog niet. Vanwege de menigte. Het moet eigenlijk in het verborgene gebeuren dat we ons van Jezus ontdoen. Want zo openlijk, ja, dat durf je niet, dat doe je niet. Nee, die overpriesters, schriftgeleerden en oudsten, die wachten hun gelegenheid nog even af. Straks, u kent het vervolg, als het donker is, dan gaat het gebeuren. Achteraf, stiekem, achterbaks. Kijk, dat bang zijn en dat aarzelen wat ze hier doen, dat kan heel veel redenen hebben, maar hier vindt het zijn grond in de mensen, in de grote massa, waarvan gezegd wordt, ze kennen de wet niet. En wij dus wel. He, dat steekt er ook achter, die overpriesters, schriftgeleerden, zij kenden het woord, zij kenden de wet. De massa, de mensen niet. Maar nu Jezus hen het woord voorhoudt, willen ze er niet van weten. En ach ja, vanwege het gedrang van de mensen komt dan hun plannetje in het gedrang. Het is die ongeletterde scharen. Zij zijn de Bijbelgeleerden en de hooggodsdienstige mensen. Maar ondertussen, ze druipen opnieuw af. Ze voelen hem, om zo te zeggen. En tot de daad van arrestatie en tot het liquideren van Jezus komen ze niet. Ze gaan zoals ze gekomen zijn. Een stille aftocht. Misschien wel geraakt hoor, misschien wel geraakt. Maar tegelijkertijd ook opgewonden. Jezus moest zich legitimeren. Maar de rollen zijn intussen aardig omgedraaid. En Jezus vraagt hen naar hun legitimatie. Wie ben je nu eigenlijk? Waar ben je mee bezig? Om die wijngaard af te breken. Als je Jezus en zijn woord en alles wat God de Vader heeft gedaan, als je dat niet serieus neemt, als je daar niet bij leeft, hè, en daar niet in graaft en studeert in dat woord, ook al is het maar bij stukjes en beetjes, mondjesmaat, hapje na hapje, als je denkt, ach, het komt me allemaal maar aanwaaien. En als ik alleen maar wens te wortelen in mijn eigen woorden, in mijn eigen wetjes en niet in het hele evangelie, waar ben je dan mee bezig? Ja, in feite met je van Jezus te ontdoen. Wat zou het goed zijn, hè, als ik me elke dag voor God legitimeer. Nee, niet aan de hand van mijn rijbewijs dat ik ooit eens gehaald heb, of mijn paspoort of mijn ID-kaart. Maar dat ik me elke dag voor God legitimeer. Heere, hier ben ik. En dit ben ik. Want ik heb in de spiegel gekeken van uw woord en van uw wet en van uw vlees geworden woord. Jezus Christus. En ik kan u niet missen. Ik grijp u aan, niet om me van u te ontdoen, maar juist om houvast te hebben en in leven en in sterven. En wel zo dat ik u de eer geef die u waard bent om te ontvangen. Kijk, als je je gezicht niet wilt verliezen, dan moet je je maar niet legitimeren voor God. Want dat gebeurt wel, hè. Maskers gaan af. Alle make-up gaat eraf. En alles hoe ik me voordoe gaat eraf. Maar dan heb ik zijn woord begrepen. Want God is met zijn woord op mij uit. Op mijn heil. Op mijn verlossing. Door de hoeksteen. Door Jezus Christus. Nee. Dan slaan we de hand niet aan hem. Maar ik weet me gegrepen door hem. Hoe is het nou? En zeg dan alstublieft niet, ik weet niet. Want dat kan niet. Amen. Zingen wij samen van Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer al om? Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. We gaan nu samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u voor de spiegel van uw woord. We lezen uw woord nooit vrijblijvend. Dat hebben we wel ontdekt. Dat moesten destijds die overpriesters en oudsten en schriftgeleerden ook inzien. Maar ze vluchten. Heere God, we bidden u, maak van ons, jong en oud, belijders van uw naam. En geen bestrijders daarvan. Dat we u telkens weer uitzeggen, niet zonder u te kunnen. U nodig te hebben, dag in, dag uit. Ons te legitimeren als mensen die niet zonder u kunnen. Heere Jezus Christus, u bent onze heiland, zaligmaker. Bij u mogen we, moeten we terecht. Met alle tekorten, alle schulden, alle nood, alle liefdeloosheid, alle vragen, alle waaroms ook. Wilt u ons dan helpen, voortleiden en laten merken dat u het beste met ons voor hebt, het beste voor ons hebt en ons daarheen ook wil leiden. Op de weg die we hebben te gaan, over hoogte en door dalen. Wees u zo ons tot een God en tot een gids, tot een herder die de weg wijst en de weg weet en zelf daarin meekomt. Want u laat ons niet dwalen en verdwalen. Laten wij dan niet, o, als verdwaasde kiezen in plaats van voor het leven, voor de dood. Heere God, draag ons dan op grond van die hoeksteen, Jezus Christus. Die zijn werk heeft volbracht. Het makkelijkste is om die steen maar weg te gooien. Als nutteloos. Kunnen we niet gebruiken. Maar om daarop te bouwen. Voort te bouwen. Voortdurend. Dat vraagt trouw. En dat vraagt volharding. Geef ons dat door God, door uw woord en door uw geest. Heere God, we bidden u voor degenen die bedroefd zijn. Mensen die in de afgelopen weken rondom het graf stonden. We denken aan de familie van Druten, aan de familie van Elten, aan de familie den Hartog van de Pottumse Straat. We bidden u voor de familie Staal, die in de komende week geroepen is een man, een vader en opa ten grave te dragen. Heere God, laat ook daar uw woord zeggingskracht hebben. En dat het te merken is dat u zelf troost, nabij bent. Als een God die naar ons omziet en die naar ons vraagt. Wil zo met een ieder zijn die langer of korter tijd geleden wonden geslagen kreeg. Die misschien al wel littekens zijn geworden, maar ze zijn nog steeds te zien en te voelen. Geef, Heere God, dat we met al het verdriet van ons leven weten dat u een God bent die erop uit is eenmaal onze tranen van de ogen af te wissen. Heere God, we bidden u voor de zieken van de gemeente. Mensen die binnenkort in het ziekenhuis worden opgenomen, zoals mevrouw Schoenmakers uit Kesteren, zoals mevrouw Hommerson van Ozenbrugge. Geef, Heere God, dat ze zich gedragen mogen weten. En dat de handen van de doktoren en van de verpleging gezegend worden in de operaties die verricht worden. Gedenk Remco van der Bijl, die weer werd opgenomen in Nijmegen. We danken u dat mevrouw van Lavieren van Binsbergen weer thuis mocht komen. En we bidden van u, geef haar verder herstel. Wees ook met haar man en met meneer van der Brenk die in het Rivierenland ziekenhuis vertoeven. Wilt u gedenken Marian de Vos en Dirk van Inge, zegent u hen en geeft u hen kracht, maar bovenal het van u te verwachten. We bidden u voor Adrian van Elst, die bedankte voor de benoeming tot diaken. Geef hem rust op de beslissing die hij heeft genomen. En we bidden van u Geef dat er op uw tijd weer de juiste man op de juiste plaats mag komen. Ook binnen het college van diakenen. We bidden u voor de gemeenteraadsverkiezingen die aanstaande woensdag gehouden worden. Geef, Heere God, dat we uw stem, uw woord mogen laten doorklinken in onze stem. En dat zo u de eer ontvangt. En dat we hier ter plekke, maar ook in de provincie en in het land, met wijsheid bestuurd mogen worden. Met verstand, bestraald met uw goddelijk licht. En geef zo, Heere, dat uw eer bovenaan staat. We bidden u voor de situatie in de wereld. Ook in de Krim, in Oekraïne. Heere, geef ook daar het vertrouwen dat mensen niet machtig en almachtig zijn, maar dat u dat bent, de God van ons leven. En geef ook daar die vrede die alle verstand te boven gaat en die we mogen vinden in Jezus Christus, onze Heere en Heiland. We bidden u voor het werk van de hulpdienst Ochte Eldik, waar we straks onze liefdegave voor mogen geven. Geef, Heere God, dat ook dit stukje werk mag geschieden vanuit de gedrevenheid van de hoeksteen Jezus Christus. En dat we zo ook elkaar tot een hand en tot een voet mogen zijn. Zoals het ook hoort in de gemeente, in de maatschappij, in die grote wereld waarin de nood ook steeds groter lijkt te worden. Zo dragen we elkaar aan u op en we bidden van u, o God, houd ons heel dicht bij u en bij uw woord, bij uw getuigenis dat zo vast en zo zeker is. En breng ons daarom vanavond ook weer tezamen onder het geklank van uw woord. Hoor ons, o God, onverdiend, uit genade bidden we het, in Jezus' naam. Amen. We mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst ter offerande. In de eerste rondgang is dat voor de Stichting Hulpdienst Ochte Eldik. Tweede rondgang voor het werk van de kerk rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de begraafplaats. De Heere zegenen u en uw gaven. En u denkt ook wel aan de bussen bij de uitgang voor de inwendige zendingsbond, opdat het woord zijn loop heeft, ook onder ons in Nederland. We zingen daarna van op toonhoogte 237, O Vader die de landman zijt. Op toonhoogte 237. gaan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.